Maar ik heb bij de schriftlezing alleen Job 1 vers 1 tot 12 doorgegeven. Want ik dacht, als ik alles door ga geven, dan haken ze van tevoren al af. Maar ik ga het wel doen. En ik zal straks uitleggen waarom ik dat ga doen. Ik wil eerst een aantal gedeelten uit het boek Job lezen. En het begint inderdaad met Job 1 vers 1 tot en met 12. Job 1 vers 1 tot en met 12. Job staat voor de psalmen. Het is niet zo'n heel bekend boek, dus... Er was een man in het land Us en zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk runderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. En zijn zonen waren gewoon, of gewend, om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt, in zijn eigen huis. Ze stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. En hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen 1. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. En zo deed Job alle dagen. En het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. En de Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. Nou, vervolgens raakt Job alles kwijt. Dan komt er weer een ontmoeting tussen de duivel en tussen God. En dan maakt de duivel Job doodziek. En dan lezen we verder in Job 3, vers 1. Job 3, vers 1. Daarna opende Job, dus na al die tegenslag en nadat hij ziek is geworden, daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. Dan gaan we naar vers 11. En dan begint Job een aantal dingen te zeggen. En hij zegt dit. Waarom ben ik niet van de baarmoeder afgestorven? En heb ik de geest niet gegeven toen ik uit de buik naar buiten kwam? Vers 20. Waarom geeft God aan een ellendige het levenslicht en het leven aan bitter bedroefde van ziel? Zij verlangen naar de dood, maar hij is er niet. Ze speuren ernaar, meer dan naar verborgen schatten. Nou, en dan komt die hele lange reeks van toespraken van die vrienden van Job. En Job reageert daar elke keer op. Daar gaat eigenlijk heel hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 31 over. Dat is het grootste gedeelte van het boek Job. Daar lees ik 1 uitspraak van een van die vrienden. Dat is wel zo'n beetje de samenvatting van wat ze tegen hem te zeggen hebben. En die staat in hoofdstuk 5 vers 17. Daar zegt Elifas, dat is de oudste van de 3 vrienden. Die zegt, zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt. Prettig hè, als je zo in de ellende zit en iemand zegt, welzalig de sterveling die door God gestraft wordt. Verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet. En dan komt dus die hele lange reeks van al die toespraken. En dan komt aan het eind nog een vriend van Job, Elihu, maar daar ga ik het vandaag niet over hebben, anders wordt het echt te veel. En dan gaat God tegen Job iets zeggen, dat is hoofdstuk 38, vers 1 tot en met 4. Hoofdstuk 38, vers 1 tot en met 4. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en hij zei: wie is hij die mijn raad duister maakt en met woorden zonder kennis? Om God nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend, waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. En dan reageert Job naar God toe dat hij inderdaad te ver is gegaan. En dan helemaal aan het eind van Job, daar komt het herstel van Job, Job 42, dat is het laatste. Eerst vers 1 tot 5, toen antwoordde Job de Heere en zei: ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen. Maak het mij bekend. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. En dan vers 10. En de Heere bracht een ommekeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heere vermeerderde alles wat Job bezeten had, tot het dubbele toe. En dan de laatste twee versen, 16 en 17... Job leefde daarna nog 140 jaar en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen. 4 generaties. En Job stierf oud en vandaag verzadigd. Tot zover. Goed, ik wil het vanmorgen hebben over het onderwerp God dienen in voor- en tegenspoed aan de hand van 3 punten. Punt 1, God dienen als het goed met je gaat. Punt 2, God dienen als het slecht met je gaat. En punt 3, God dienen nadat het slecht met je is gegaan. God dienen als het goed met je gaat, God dienen als het slecht met je gaat en God dienen nadat het slecht met je is gegaan. Maar eerst het volgende. Zoals sommigen van jullie weten ben ik toen ik een jaar of 17, 18 was tot geloof gekomen. En eigenlijk vanaf datzelfde moment dat ik tot geloof kwam, had ik in mijn hart een groot verlangen om het evangelie door te geven. Dus dat begon ik vanaf dat moment ook te doen. Te pas en te onpas vertelde ik wie de Heere Jezus was. Vertelde ik dat ik tot geloof gekomen was. En ik probeerde dat ook bij anderen soms door de strot te duwen. Om het maar een beetje ruig te zeggen, maar zo was het wel. Op een gegeven moment begonnen we ook met bijbelstudies, jongerenavonden, enzovoort, enzovoort. Ik zeg niet dat mijn leven net zo was als dat van Job. Maar als het ging over mijn geloofsleven, dan zat het goed. Totdat ik de afgelopen jaren door allerlei redenen in een knetterende burn-out terechtkwam. Het begon ongeveer in 2013. En degene van jullie die wel eens een burn-out hebben gehad, die weten wat dat betekent. Eerst schaam je er nog een beetje voor en dan zeg ik tegen de mensen: ja, ik heb wat burn-out-achtige verschijnselen. Dat klinkt nog een beetje safe. Je wordt wat geïrriteerd. Je schaamt je ervoor, je hebt schuld. Je krijgt depressieve gedachten. Je krijgt ook allerlei andere gedachten. Je wordt boos en je merkt gewoon dat de controle van je leven langzaam, maar zeker wegebt. En in diezelfde tijd dat dat met mij gebeurde, kwamen er ook allerlei vragen over, bij mij boven over God. Wie is God? Bestaat hij eigenlijk wel? Ik heb altijd vanaf mijn 17e zeker geweten dat ik een kind van God was, maar ineens twijfelde ik daaraan. En hoe kan dat dan? Nou, als je in zo'n periode terechtkomt, hoe kun je God dan nog dienen? Of nog sterker gezegd, kun je eigenlijk God nog wel dienen als je in zo'n zware periode van je leven terechtkomt? Daar gaat het vanmorgen over. Kun je God dienen als je in zo'n zware periode van je leven terechtkomt, zoals sommigen van jullie ook meegemaakt hebben of op dit moment meemaken? Of zoals Job meemaakte. En in diezelfde tijd luisterde ik een keer een lezing van Henk Binnendijk, waarin hij het hele boek Job doorging. En dat was voor mij eigenlijk een beetje een soort trigger om hetzelfde te doen. God dienen in voor- en in tegenspoed. Nou, eerst iets over Job. Wie is Job? Job is een man die woont ongeveer in het huidige Jordanië, in het zuiden van het huidige Jordanië, maar hij is geen Israëliet. Het is iemand die opgegroeid is buiten het volk van God. Het is alleen heel merkwaardig dat hij toch God kent en God dient. En het is interessant, de Griekse vertaling van het oude Hebreeuwse testament, die vertelt bij het boek Job erbij dat Job waarschijnlijk een kleinzoon is van Esau. En dat zou natuurlijk kunnen verklaren waarom hij God heeft leren kennen. Want we hebben soms een heel negatief beeld van Esau. Jacob was goed, Esau was slecht. Maar Esau heeft natuurlijk net zo goed als Jacob de verhalen van zijn vader en van zijn opa gehoord over de God die Abraham had geroepen uit Ur der Chaldeeën. En dat heeft hij doorverteld aan zijn kinderen en dat verhaal is uiteindelijk bij zijn kleinkinderen terechtgekomen. En zo is het mogelijk ook bij Job terechtgekomen. En dat zou heel goed kunnen verklaren waarom Job God toch dient, terwijl hij geen Israëliet is. Hij is schatrijk. Hij heeft geen 100 jongens, geen 1000, maar hij heeft 11.000 dieren op zijn boerderij. 11.000 dieren. En hij heeft 10 kinderen, 7 zonen en 3 dochters. Maar het allermooiste wat God over Job zegt, is dat Job God dient met zijn hele hart. Als je die eerste 2 hoofdstukken door gaat lezen, dan zegt God tot 3 keer toe dat Job vroom is, oprecht, godvrezend, wijkend van het kwaad. Hele moeilijke woorden, maar er wordt eigenlijk alleen maar dit mee bedoeld. Job is een voluit betrouwbare man die heel veel van God houdt en heel veel van mensen. Een betrouwbare man die heel veel van God houdt en heel veel van mensen. En het is zo mooi om te zien dat op een gegeven moment daar een vergadering is van engelen. Hoe dat precies geweest is, weet ik niet. Een vergadering van engelen met God en dan komt de duivel en dan zegt God tegen de duivel: heb je ook gelet op mijn knecht Job? Hij is vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. Dat zegt God 2 keer. En aan het begin van het boek Job staat het ook een keer. Dus tot 3 keer toe laat God zien hoe trots en hoe blij hij is met het leven van Job. Wij zijn vaak heel erg, ik ook, bezig. Wat vinden andere mensen van ons? En hoe kan ik mezelf een beetje oppimpen voor andere mensen? En hoe kan ik mezelf een beetje mooi voordoen en net doen alsof het heel goed met me gaat? Maar het is veel belangrijker wat God van ons vindt dan wat andere mensen van ons vinden. En het is zo mooi om te zien dat God hier zo trots is op wie Job is. En dat is hij omdat Job hem dient met zijn hele hart. En dan zou je natuurlijk heel makkelijk kunnen denken, ja, dat is Job, dat is echt zo'n superchristen. En dat is niet waar, want Job dient hier God eigenlijk nog maar heel minimaal. Pas aan het eind van het boek Job zegt Job: eerst had ik alleen van u gehoord. Maar nu heb ik u met mijn eigen ogen gezien. Dus hier aan het begin van het boek Job kent Job eigenlijk God nog maar een heel klein beetje. Later, na het lijden, is hij veel dichter bij God gekomen, heeft hij God veel beter gezien. Hier is hij nog maar aan het begin, zouden wij zeggen, van zijn geloofsleven. Niet qua aantal jaren, maar wel qua diepgang. En dan al zegt God over hem: er is niemand op de hele aarde zoals hij. En dat is het eerste wat ik jullie mee wil geven vanmorgen. God kijkt niet zozeer naar wie wij voor mensen zijn, maar hij kijkt wie wij voor hem zijn. En daar hoef je geen superchristen voor te zijn. Hoef je niet iemand voor te zijn die allerlei verplichte religieuze dingen doet. Daar mag je iemand voor zijn die vroom is en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. Iemand die betrouwbaar is, iemand die veel van God houdt, iemand die veel van mensen houdt. Niet iemand die nooit een fout maakt. Nou, dat is Job. We zouden natuurlijk heel makkelijk kunnen zeggen, ja, mooi zo iemand. Heb ik ook wel eens over iemand gehoord die vroom is en oprecht. Maar hoe zie je dat nou in de praktijk van zijn leven? Nou, eigenlijk op 2 manieren. In de eerste plaats hoe hij met zichzelf omgaat. Daar kun je heel veel dingen van lezen in het boek Job. Want in die gesprekken met die 3 vrienden laat Job behoorlijk in zijn eigen leven kijken. Maar ik wil 2 dingen noemen. Eerst hoe hij met zichzelf omgaat. En dat is hoe hij in zijn leven omgaat met verleiding. Jullie weten, Job is getrouwd, hij had 10 kinderen. Maar dat was in die tijd natuurlijk niet anders dan tegenwoordig. Job kwam ook wel eens een mooie vrouw tegen. Ik zeg het nu even vanuit Job, maar vanuit de vrouw naar de man toe geldt natuurlijk precies hetzelfde. Job kwam een mooie vrouw tegen en de vrouw van Job kwam wel eens een mooie man tegen. Maar even ingezoomd op Job. Job kwam een mooie vrouw tegen. Maar hij wist: ik ben getrouwd. En dan staat er in Job 31, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Dus als Job een mooie dame tegenkwam. En hij wist van binnen, ik ga hier op een verkeerde manier naar kijken. En dan dacht hij aan die afspraak die hij met zichzelf had gemaakt. Ik ga hier niet op in. En dan keek hij bewust de andere kant op. En dat is een van de redenen waarom ik denk dat God zo blij met hem is. En God zo trots op hem is. Niet omdat hij in een klooster gaat wonen en de wereld gaat mijden. Ik heb niks tegen kloosters. Maar even om duidelijk te maken wat ik bedoel. Maar omdat hij midden in die wereld, die net zo goddeloos was als toen, een afspraak met zichzelf had gemaakt hoe hij omging met verleiding. En ik hoef niemand van jullie iets te vertellen dat verleiding tegenwoordig 1000 keer moeilijker is dan eerder. Als het gaat om dit punt. Want we hebben allemaal onze mobiel. En binnen 3 klikken zit je op een porno site. Of op een andere site. Ik noem even punt porno, omdat het hier ook gaat over verleiding van je ogen. Maar je kunt natuurlijk op allerlei manieren verleid worden door je ogen. Maar even op dit punt. En ik denk dat God ervan houdt als we weten hoe lastig het is dat we een afspraak maken met onszelf. En dat hij daar trots op is. Tegelijkertijd zie je niet alleen dat Job op een goede manier omgaat met zichzelf, maar ook met zijn omgeving. En in dat eerste hoofdstuk zie je dat vooral aan de manier waarop hij omgaat met zijn kinderen. Nou moet ik eigenlijk even een beetje iets pijnlijk zeggen misschien, maar voor degene onder ons die kinderen hebben. Dus ook ik. Misschien is het wel zo dat de manier waarop wij God dienen het meest zichtbaar wordt in de manier waarop we omgaan met onze kinderen. En dat kan op sommige momenten heel positief zijn en op sommige momenten, ja, iets minder. Bij mij wel. Ik vind geloofsopvoeding een van de allermooiste dingen die er is. En tegelijkertijd vind ik opvoeden soms ontzettend moeilijk. Dat ik echt niet weet wat ik in een bepaalde situatie moet doen. Goed, dat zeg ik erover. Het mooie bij Job is dat de manier waarop hij God dient, je op een hele mooie manier terug kunt zien in de manier waarop hij omgaat met zijn kinderen. Als je dit hoofdstuk leest, hoofdstuk 1, dan kun je niet anders tot de conclusie komen dat het een ontzettend leuk stel kinderen is geweest. Natuurlijk ook met hun fouten en hun gebreken, maar ze waren met z'n tienen. Maar als er een feestje was, werden ze allemaal uitgenodigd. Er werd er geen eentje buitengesloten. Geen één. En het was in die tijd de gewoonte bij rijke mensen dat zonen, als ze wat ouder werden, in hun eigen huis gingen wonen. En dochters bleven thuis wonen. Ja, ik zie hier vooraan, maar de zonen bleven thuis wonen. En de dochters, die bleven bij hun ouders wonen. Maar als er een feest georganiseerd werd, werden ze alle 10 uitgenodigd. En dat vond plaats, zo'n feest, in het huis van één van die zonen. Maar Job was er niet gerust op dat als er zo'n feestje was geweest, dat alles op die feestjes goed ging. Want ook in die tijd was het natuurlijk precies hetzelfde als vandaag de dag. Er werd ook wel eens wat te veel gedronken, er werden ook wel eens verkeerde moppen getrapt, enzovoort, enzovoort. En als ze dan klaar waren met zo'n feest, wat in die tijd een week duurde, dan ging Job de volgende morgen vroeg, na het feest, met zijn kinderen, samen naar God. Hij ging niet op de avond van het feest, of op een van die avonden van het feest, lange toespraken houden van, jongens, jullie weten toch wat ik tegen jullie gezegd heb. Nee, dat werkt niet. De volgende morgen. En misschien heeft hij wel wat tegen ze gezegd, ik weet het niet, maar wat hij wel doet, weten we wel. Hij ging met zijn kinderen samen naar God en hij doet 2 dingen. Hij bidt voor ze en hij offert voor ze. Hij brengt een brandoffer. Dat kan verschillende betekenissen hebben, een brandoffer, maar dat is ook een offer van vergeving. En dat vind ik zo mooi om te zien, dat Job bereid is om voor zijn kinderen geestelijke offers te brengen. Het kost hem tijd, want hij moet 's morgens vroeg uit bed, en het kost hem geld, want hij moet een offer brengen. En we zijn als ouders soms heel erg bezig met de toekomst van onze kinderen en we willen offers brengen voor hun studie en dat is allemaal prima en allemaal perfect. Maar zijn we ook bereid om geestelijke offers te brengen? Dat het ons tijd kost, dat we echt tijd investeren, tijd nemen voor dingen die nog belangrijker zijn dan de opleiding. En het kost geld. We kunnen allerlei dingen aanschaffen, maar schaffen we ook een keer een eigen Bijbel aan of iets anders, mag je allemaal zelf invullen. Het gaat erom, ben je bereid om geestelijke offers te brengen voor je kinderen. Het mooie is dat Job God dient niet op het moment dat hij gaat lijden maar op het moment dat het goed gaat met hem en dat hij schatrijk is. Job dient God in de goede dagen van zijn leven. En ik denk dat een van de redenen waarom hij straks door dat lijden heen komt is, dat hij een buffer met God heeft opgebouwd, terwijl het goed met hem gaat, terwijl hij in de goede dagen van zijn leven zit. Sommigen van jullie hebben misschien wel eens de uitspraak gehoord, nood leert bidden. Nou, ik kan je vertellen, nood kan je ook leren vloeken. En sommige mensen denken, sommige jongeren denken misschien, ik wil nu de wereld dienen en straks als ik oud word, dan ga ik God dienen. Nou, vergeet het. En God dienen terwijl je ziek bent, het kan zeker. Maar vraag maar eens aan een dokter of een verpleger of een verpleegster of je dan echt nog zoveel tijd hebt om God te dienen. Dan ben je zo druk bezig om over te leven, dat je nauwelijks tijd hebt om nog iets aan je geloof of aan God of hoe je dat ook noemen wil te doen. De Bijbel zegt, zoek God in je jeugd, voordat de kwade dagen komen. De goede dagen in de Bijbel zijn niet alleen de dagen dat het goed met je gaat, maar ook je jonge jaren. En als je dan een buffer opbouwt met God, een voorraad met God, dan kun je ook met God het lijden in. Want dat is het tweede punt. Job komt in een ongelooflijk lijden terecht. En wij allemaal, zoals we hier in deze zaal zitten, hebben op onze eigen manier en in ons eigen leven te maken of te maken gehad met tegenslag, lijden en kwaad. Je krijgt kanker, je krijgt een beroerte, je krijgt een depressie, je hebt een scheiding achter de rug, er is een geliefde overleden, je wordt gepest op school, je hebt een slechte jeugd gehad, noem maar op. Elk van ons heeft te maken gehad of krijgt in zijn leven te maken met lijden. En bij Job ook. Want die rijke Job, die de meest belangrijke persoon van het hele oosten is, dus de hele streek van Syrië en Jordanië, die raakt binnen 1 week, binnen 2 dagen moet ik zeggen, alles kwijt. De duivel zegt tegen God, vind je het gek dat hij u dient? Hij heeft alles. Nou, dat is goed, zegt God. Ik durf die weddenschap met jou al aan. Ik heb zoveel vertrouwen in Job. Pak alles van hem af. En binnen 1 dag raakt hij alles kwijt. Zijn vee, zijn kinderen, alles. 10 kinderen. Allemaal weg. Doet een beetje denken aan Johann Sebastian Bach. Ik was met de voorbereiding van deze preek bezig. En toen ontdekte ik dat Johann Sebastian Bach ook 20 kinderen heeft gehad. Dat wist ik helemaal niet. Maar 10 daarvan zijn op jonge leeftijd overleden. En bij Job gebeurt het op 1 dag. En dan komt de duivel weer bij God en dan zegt de duivel tegen God, ja, vind je het gek dat hij u nog dient? Hij is nog gezond. Nou, dat is goed, zegt God. Je mag hem ziek maken. En dan maakt hij hem ziek. Maar de duivel mag hem niet laten sterven. En in het begin is Job nog heel positief, want dan zegt hij, nou, God heeft mij alles gegeven. God pakt mij alles af. De naam van de Heere zij geprezen. Maar na 1 week is hij zo ver in een depressie terechtgekomen dat hij zegt, was ik maar nooit geboren. Hij krijgt nachtmerries, hij krijgt zweren, zijn huid laat los, hij krijgt wormen, hij wordt onherkenbaar voor andere mensen, zijn adem stinkt. Ja, zo staat het er. En uiteindelijk wordt hij geïsoleerd, buiten de stad gezet en komt hij op een hoop as terecht, dat is van verbrande mest, omdat hij anders ook nog de kans loopt om anderen te besmetten. Degene die eerst zo rijk was en zo belangrijk, heeft helemaal niks meer. Nou, ik wil over het lijden van Job een paar vragen stellen. Waar komt het lijden vandaan van Job? Waar komt ons lijden vandaan? Nou, dat is een hele lastige. Sommige mensen hebben daar een heel makkelijk antwoord op. Nou, als je lijdt, dan komt dat door jouw zonde. Toen de Heer Jezus 2000 jaar later op aarde liep, dachten de discipelen precies hetzelfde. Want dan komen ze op een gegeven moment iemand tegen die blind is in Johannes 9. En dan zeggen ze tegen Jezus, wie heeft er nou gezondigd? Zijn ouders of hij? Want als je blind bent, dan is de enige reden die wij daarvoor kunnen bedenken dat je gezondigd hebt. Dus heeft hij nou gezondigd of zijn ouders? Nee, zegt Jezus. Ze hebben allebei niet gezondigd. Ja, ze hebben wel gezondigd. Maar die zonde is er geen oorzaak van dat ze blind zijn, dat hij blind is geworden. En op een ander moment dan komt Jezus ergens en dan zegt hij tegen de mensen, wat denken jullie, die toren van Siloam, Er is een toren van Siloam, die is op een aantal mensen gevallen. En daarbij zijn doden gevallen. Is die nou gevallen omdat die mensen daar slechter waren dan die mensen in Jeruzalem? Nee. Denken dat het lijden wat wij meemaken altijd een gevolg is van ons persoonlijk zondigen is onjuist. En toch zit het op de een of andere manier heel diep in onze gedachten. Ik zal nooit vergeten dat ik een keer een gelovige man tegenkwam. Die zei, dat was in de tijd dat AIDS nog heel veel slachtoffers eist in Afrika. En die zei van ja, dat AIDS daar in Afrika, dat is ook wel een beetje hun eigen schuld. Want de manier waarop ze daar leven en volgens mij, dat weet ik niet helemaal zeker meer, zei hij er ook nog zoiets bij van, hè, dat is een soort straf van God. Maar dat zit op de een of andere manier heel diep in onze gedachten. Dat als iemand lijdt, we toch heel snel een soort linkje hier hebben van, oh, dan zal hij zelf wel iets verkeerds gedaan hebben. Probeer bij jezelf maar eens te achterhalen. Dat is namelijk ook precies wat die drie vrienden hier doen. Ze hebben elkaar onderweg al ontmoet en ze hebben waarschijnlijk al een soort strategie bedacht. En als ze bij Job komen, moedig dat ze komen, dan gaan ze eerst 7 dagen stilhouden. 7 dagen zwijgen. Dat is heel knap. Voor mij wel. Maar 7 dagen zwijgen is heel knap. Maar eigenlijk hadden ze dat moeten blijven doen. Want als je ziet wat ze zeggen, als je ziet hoe ze Job aanpakken, dat is echt zo bizar. Elk vanuit hun eigen professie benaderen ze Job met maar 1 stelling. Job, het feit dat jij lijdt, komt door jouw zonde. En Elifas is een theoloog, die komt met theologische argumenten. En Bildad is een historicus, die komt met de traditie, die zegt, ja, maar zo is God altijd geweest, dus nu ook. En Sofar is een ethicus, een man van de moraal. Dit is goed, dat is fout. En zo is het. En niet anders. Maar uiteindelijk hebben ze alle drie maar 1 conclusie. Job, jouw lijden komt door jouw zonde. Ze hebben maar 1 dogma in hun hoofd. 1 theologische opvatting. En dat is het vergeldingsdogma. En Henk Binnendijk zei erover, wie zoet is, krijgt snoepjes. Wie lief is, de roe. Het is een soort Sinterklaas theologie. Als je goed bent, dan gaat het goed met je. En als het slecht gaat met je, dan heb je gezondigd. En het was zo verleidelijk geweest voor Job om hierin mee te gaan. Want je ziet inderdaad in het boek Deuteronomium, dat was toen nog niet geschreven, in het boek Deuteronomium, waar God zegt, als je mij dient, word je gezegend. Als je mij niet dient, krijg je tegenslag. Dus die vrienden van Job, die hadden theologisch gezien bijna gelijk. Er was geen spel tussen te krijgen, behalve 1. God had namelijk niet precies het tegenovergestelde gezegd. God had niet gezegd, als jij lijdt, is dat een teken van jouw zonde. En als het goed met je gaat, is dat een teken dat je mij dient. Snap je dat? Dat is moeilijk te vatten misschien. Maar God had wel gezegd, als jij mij dient, gaat het goed met je. Als jij mij niet dient, gaat het slecht met je. Maar andersom had God nooit gezegd. En die vrienden, die gaan in hun toespraken, want daar gaat het hele boek Job bijna over. Er komen 3 toespraken van die vrienden en dan reageert Job. En dan komen er weer een paar toespraken van die vrienden en dan reageert Job. Daar gaat bijna het hele boek over. Maar in die toespraken gaan ze steeds meer zich vastpinnen op dat dogma, op dat thema, op die oplossing. En ze worden steeds starder en steeds harder. Bildad die gaat op een gegeven moment zelfs zover dat hij zegt, Job, moet je luisteren. Zelfs dat jouw kinderen zijn overleden, is te wijten aan hun persoonlijke zonde. Maar het lijden van Job had helemaal niks te maken met hun persoonlijke zonde. Het lijden van Job met zijn persoonlijke zonde. Het lijden van Job was puur en alleen gekomen door een weddenschap tussen de duivel en God. Zeker, al het lijden in deze wereld is uiteindelijk een gevolg van de zonde van de mens. Maar je kunt bijna nooit... Het gebeurt wel, je ziet bijvoorbeeld bij David, die heeft dan gezondigd en wordt gestraft door God. Maar je moet, laat ik het zo zeggen, je moet zo oppassen om persoonlijk lijden van iemand te koppelen aan zijn persoonlijke zonden. Want je weet het heel vaak niet. En zo werkt God ook heel vaak niet. Jobs vrienden en Job zelf hadden geen enkel idee waarom hij zo lijdde. En wij weten het ook vaak niet. Als iemand lijdt, weten we het vaak niet. En daarom moeten we ook zo ontzettend oppassen met goedkope oplossingen. Zal ik eens één goedkope oplossing vertellen? Eentje die ik eens gehoord heb van een man die kanker kreeg. Ik denk dat hij ergens eind 50, begin 60 was. Echt een man die God diende en hij kreeg kanker. En er kwam geloof ik een theologiestudent naar hem toe en die kwam gelijk met een bijbeltekst. En later vertelde hij tegen mij dat het zo vervelend was als mensen gelijk met een bijbeltekst aankwamen. Moet je dan nooit een kaartje naar iemand sturen met een bijbeltekst? Zeker wel. Moet je dan nooit een keer iemand bemoedigen met een bijbeltekst? Absoluut. Maar pas heel goed op dat je in die bijbeltekst niet een soort waardeoordeel over de situatie van die persoon stopt. Zo van, hij is ziek en ik merk toch aan hem dat hij een beetje weinig op God vertrouwt. Oh nee, ik weet nog wel 7 teksten over waarin staat waarop je op God moet vertrouwen. En ik stuur een kaart met allemaal teksten. Vertrouw op God, vertrouw op hem, steun op hem. Dan verzwaai je het lijden alleen maar. Weet je wat ook een goedkope oplossing is? Job, dit is een beetje flauw misschien. Job, je moet naar de genezingsdienst. Ik zie dat je zo weinig geloof hebt. Je moet laten bidden voor genezing en dan komt het goed. Of dat je precies het tegenovergestelde zegt. Job, het lijden, dat is allemaal van God. Je moet dat geduldig ondergaan. Je mag ook niet in opstand komen. God wil dat je dat gewoon aanvaardt. En zo zijn er tal van goedkope oplossingen, waar misschien bijbels gezien een kleine kern van waarheid in zit, maar die de plank finaal misslaan. Lijden en de omgeving van degene die lijdt, de leider, dus degene die lijdt, en de omgeving van degene die lijdt, worden in het lijden allebei geconfronteerd met een verkeerd godsbeeld. Dat is de hele clue. Zowel degene die lijdt, als de omgeving van degene die lijdt, worden allebei geconfronteerd met een verkeerd of een beperkt godsbeeld. God is altijd anders als dat wij vaak denken. En ik ga zometeen ook nog een paar dingen zeggen wat je wel moet doen, maar onthoud goed, geen goedkope oplossingen. Want dat verzwaart het lijden alleen maar. Nou, wat moet je dan wel doen? Nou, in ieder geval niet wegblijven, want dat doet de familie van Job. Die blijft gewoon weg. Dat kun je in Job 19 lezen. Zijn broers en zijn zussen, die blijven gewoon weg. Nou, dat snap ik wel, die weten er geen raad mee. Die komen pas weer als het goed met hem gaat. En dan brengen ze nog cadeautjes mee. Ja. En degene onder ons die met lijden te maken gehad hebben, die weten dat misschien op het moment dat je in lijden terechtkomt, zijn er een heel aantal mensen die je opeens niet meer ziet. En dat doen die mensen niet altijd bewust, maar die weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. En daarom hoop ik ook dat ik vandaag een paar dingen kan zeggen wat je wel kunt doen. Het allerbelangrijkste is, blijf niet weg. Zwijg het lijden niet dood. Ga desnoods naar iemand toe die lijdt en zeg het gewoon. Zeg, ik vind dit zo erg, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Maar ik wil toch bij je zijn. En dat is heel moeilijk, weet je dat? Want wij mensen zijn heel erg geneigd om, als er een probleem is, om naar een oplossing te zoeken. Maar Henry Nouwen zei, waarom kunnen we niet gewoon er zijn? Waarom moet altijd die kramp van dat ik ga jouw probleem oplossen, of ik ga jou helpen, waarom moet dat er altijd zijn? Dat verzwaart het lijden soms alleen maar van die persoon. Gewoon er zijn. En je mag zeker wel iets zeggen, niet te snel. Geen kom op joh, je bent toch geen watje? Kom op. Nee, vraag, bid, luister en ga samen naar God. Leid mee. Nou, nog een vraag. Wat zijn de gevolgen van lijden? 4 stuks. Lichamelijk, geestelijk, psychisch en emotioneel. En lichamelijk is het meest zichtbare. Ook bij Job. Hij was zo toegetakeld door de aanval van de Satan dat hij van veraf niet eens meer herkenbaar was voor zijn vrienden. En we hebben allemaal wel eens jeuk als een mug ontsteekt, maar Job had zo'n jeuk dat hij de enige manier waarop hij met die jeuk om kon gaan was met een potscherf zichzelf krabben. Maar zijn psychische en zijn geestelijke en zijn emotionele lijden was, denk ik, vele malen erger. Job leed psychisch en geestelijk zo erg dat hij zegt, ik graaf naar de dood meer dan naar een verborgen schat. Herken je dat? Je hoeft geen hand op te steken, maar herken je dat? Dat je denkt, was ik er maar niet meer? God, waarom, zegt Job. Hij stelt in het boek Job, ik heb het nageteld, 15 keer de waarom vraag. Waarom? God, waarom? En de meeste van die waarom vragen stelt hij aan God. Waarom zou ik nog leven? God, waarom? En weet je wat ik gisteren ontdekt heb, toen ik hier nog over nadacht? Dat was echt voor mij een eye-opener. Al die vragen en al die opmerkingen van waarin boosheid naar God en vragen naar God en angst en verdriet en zo. Als je daarnaar luistert als buitenstaander en je luistert een beetje oppervlakkig, dan hoor je alleen de bovenlaag. Dan hoor je boosheid. Dan hoor je angst. Dan hoor je twijfel. Dan hoor je verdriet. Maar weet je wat daaronder zit? Weet je wat eronder zit? Er zit maar één ding onder. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar er zit in ieder geval dit onder. Verlangen naar God. Dat geloof ik echt. Als je God hebt leren kennen in tijden dat het goed gaat en je hebt hem ontmoet en je weet wie hij is en je weet hoe goed het is om hem te dienen en je houdt van hem en hij heeft je in je leven zo vaak geholpen en dan kom je daarna in een ongekende vorm van lijden terecht waarin je misschien niks meer voelt en waarin heel je geloof als een kaarthuis in elkaar dendert, dan is er maar één ding wat je wil, dat is terug naar God. Er zit een heel diep verlangen onder. Je wil hem weer zien, je wil hem voelen, je wil hem ervaren. En dan snap je ook waarom het zo rauw op je dak valt als mensen dan zeggen, kom op joh, je moet vertrouwen. Rond de eeuwwisseling, in de eerste eeuw voor of de eerste eeuw na Christus, is er iemand geweest, of meerdere mensen, die hebben een soort alternatief boek Job geschreven. Dat boek dat heet het Testament van Job. En in dat boek, krijgt Job te maken met lijden, met tegenslag. En onderwerpt hij zich volledig aan God. Hij gaat niet tegen God in. Hij ondergaat alles geduldig. Maar dat is een nepwerkelijkheid. Dat is nep. De Bijbel is veel eerlijker dan veel mensen en ook veel christenen als het gaat over deze vorm van lijden. Als je kijkt naar de psalmen, als je kijkt naar de Heer Jezus, dan zie je wat een ongekende dingen ze tegen God durven te zeggen. Er is een van de psalmen waarin gezegd wordt, God slaapt u, ik merk helemaal niks van u. En de Heer Jezus zei aan het kruis, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En wij vinden dat op de een of andere manier heel moeilijk. Wij bidden vaak heel netjes. God geef mij vertrouwen, God dit. Maar durven we dit ook te doen? Dat hoeft niet altijd met z'n allen, maar in ieder geval als je alleen bent. Ik heb het ook zo vaak in de afgelopen jaren gezegd. Niet zozeer van God, waarom overkomt mij dit? Dat kon ik wel een beetje plaatsen. Dat had ook te maken met mijn studie en met de manier waarop ik in elkaar zit en de manier waarop ik leefde. Maar ik heb zo vaak gevraagd, God, waarom doet u hier niks aan? En dan kunnen anderen tegen jou zeggen, jij moet meer bidden en jij moet meer geloven. En dan gaat die depressie vanzelf over. Er zal allemaal best een kern van waarheid in zitten, maar het is ook een hoop, onkunde. Het is ook een hoop onkunde. Je mag je verdriet en je mag je pijn en je mag je schaamte en je mag je schuld allemaal bij God brengen. De Bijbel staat er vol van. Wat dacht je van Psalm 42? Mijn ziel dorst naar u. Maar de ene golf naar de andere komt over die persoon heen. Maar er zit een diep verlangen onder naar God. En dit is het punt wat ik eigenlijk vanmorgen als een van de grootste punten wil maken. Als je hier zit vanmorgen en je zit in een depressie, of je zit in lijden, of je zit in angst, of je zit in een andere vorm van psychisch lijden, maak het alsjeblieft bespreekbaar. In de eerste plaats met God. Zou je het aandurven om eens echt tegen God uit te spreken wat er op de bodem van je hart leeft? Dat je zo, je kunt niet alles tegen God zeggen, maar dat je zo boos bent, dat je zegt, God, ik begrijp u niet, ik ben zo boos. Zou je dat eens tegen God durven uitspreken? En dat je twijfels bij jezelf voelt opkomen waarvan je helemaal een ongeluk schrikt. Zou je dat tegen God durven zeggen? God staat er niet van te kijken, die weet dat. Maar nadat je tegen God gezegd hebt, is het zo goed om het ook met anderen te delen. En ik weet hoe moeilijk het is. Want als je in een moeilijke tijd terechtkomt, dan schaam je je soms een ongeluk. Maar zou je met een ander durven delen? Een vriend, een vriendin, een vader, een moeder of iemand in de gemeente? Weet je, we zijn soms in, als christenen onderling heel sterk erin om een soort masker op te zetten. Hoe gaat het met jou? Ja, het gaat goed. En ondertussen gaat het helemaal niet goed. Zit je lekker in je vel? Ja, dat gaat lekker met jou. Nou, dat gaat voor geen meter. En ik zeg niet dat je straks bij de koffie alles tegen elkaar moet zeggen, maar je moet ook oppassen om je grenzen aan te geven. Maar het is wel eens goed om echt dat wat je bezighoudt en echt wat jou kapot maakt misschien van binnen, om dat te delen. Ook jullie jongens, ook jongeren. Depressie onder jongeren komt ook heel vaak voor. Er is heel veel eenzaamheid. Jongens en meisjes die gepest worden en het tegen niemand durven te zeggen, bespreek het met iemand. Want alles wat je voor jezelf houdt, wordt hoe groter en hoe donkerder. En juist als je het met een ander deelt, dan breng je het in het licht. En dat is al een deel dat het jou een klein beetje verlichting geeft. Kom ermee in het licht en zoek als het nodig is professionele hulp. Misschien heb je wel een pilletje nodig. Heb ik ook. Ja, ik zeg het maar gewoon. Heb ik ook. Dat is helemaal niet erg hoor. Dat pilletje dan. Dat schoot me even binnen. Wat wel heel belangrijk is, ook als je op dit moment te maken hebt met een vorm van lijden. Ik ben over 3/4 van de preek bijna heen hoor, dus. Ja, ik had met Bart erover en hij zegt, als het van God is, geeft het niks. Dus voorlopig zitten jullie hier nog wel. Ik wil één ding meegeven aan mensen die met lijden te maken hebben. Ik kan niet voor iedereen, want er is heel veel geestelijk en psychisch lijden wat heel verschillend is. Dus ik kan niet voor iedereen een oplossing aandragen. Die heb ik ook sowieso niet. Maar één ding wil ik wel graag tegen je zeggen. Dat helpt mij wel. Het voorbeeld hoorde ik een keer van iemand. Die zei, dat was Dick Baarsen. Die kende een vrouw. En die vrouw die leefde rond de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Ze had een heel naar huwelijk. Dus dat was al één bron van lijden. Maar op een gegeven moment loopt ze met haar dochtertje. En komt er een Engelse bommenwerper. De Engelse bommenwerper. En die Engelse bommenwerper, die gooit een bom op de verkeerde plek. Of die heeft het niet helemaal goed uitgekiend. En vlak voordat hij die bom gooit, hoort die vrouw een stem in haar hoofd. Dit is niet de enige werkelijkheid. Dit is niet de enige werkelijkheid. En die bom valt. En dat kind sterft. En bij haarzelf ging haar arm eraf. En ze heeft een ontzettend zwaar leven gehad. Maar dit zinnetje, dit is niet de enige werkelijkheid, heeft haar overeind gehouden. En op het moment dat je in een depressie zit, wil ik dit tegen je zeggen, jouw gevoel bedriegt je heel vaak. Je gevoel is niet meer betrouwbaar, bij mij ook niet. Het gekke is dat als hier vanmorgen 2 mensen naast elkaar op een stoel zitten, dan kan de een deze dienst ervaren als een geweldige, leuke, mooie dienst. Ja, misschien niet over dit thema, maar gewoon in het algemeen, die voelt zich prettig. En de ander denkt, wat is het hier zwart? Wat is het hier beroerd? Op het moment dat je in een depressie zit, is jouw gevoel niet meer betrouwbaar. Jouw gevoel bedriegt jou. En wat is het dan fijn om te weten dat dat niet de enige werkelijkheid is. Dat is niet hoe de werkelijkheid alleen in elkaar zit. Misschien kan het je helpen. Nou, waar is God in het lijden? Laatste punt en dan nog heel kort over die laatste periode van Job. Waar is God in Jobs lijden? Ja. Job dacht dat God hem had verlaten. Maar het mooie is dat God er al die tijd bij is geweest. Job dacht letterlijk dat God hem had verlaten. Maar God is er al die tijd bij geweest. En God krijgt al die bagger van Job. En al die waarom vragen. Gewoon over zich uitgestort. God krijgt al die waarom vragen van mij. En al die ellende van mij. En al die vragen die mensen duizenden jaren lang al tegen hem geuit hebben. Gewoon over zich uitgestort. En hij geeft het nog steeds niet op met ons. Hij geeft het met Job niet op, hij geeft het met ons niet op, hij geeft het met niemand op. God is zo goed dat hij al die waarom vragen gewoon over zich heen laat komen. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Hoeveel ellende God over zich uitgestort heeft gekregen? Wat een God. Natuurlijk, hij is heilig en hij is machtig. En Job is veel te ver gegaan. Dat zie je ook in het boek Job. Job is veel te ver gegaan. Maar wat een God waar we gewoon terecht kunnen met dit soort dingen. God zelf heeft geleden op het kruis. Waar Jezus de bespotting over zich heen kreeg. Maar wat een genade. Nou is het wel zo dat God ons soms heel hard aan moet pakken. En dat doet hij bij Job ook. Want de enige manier waarop hij hem nog kan bereiken is in een storm. Het is een beetje onduidelijk of het nou een onweer was. Of een wervelstorm uit de woestijn. Maar ik dacht bij mezelf. Job zit zo vast in zijn eigen gevoel. Als God hem net zo aan zou pakken zoals Elia met een zachte stilte. Dan kwam hij er niet. Dus het onweer. Dus de storm. En Job krijgt op een hele andere manier antwoord als dat hij gedacht had. Want op al die waarom-vragen van Job geeft God geen één antwoord. Geen één. Alle waarom-vragen die we kunnen hebben in ons leven, ik zeg niet dat God er geen één beantwoordt, want soms krijg je wel een antwoord, maar heel vaak krijg je geen antwoord. God gaat er niet op in. God doet wel iets anders. Weet je wat hij doet? God gaat ook vragen terugstellen. Ik heb ze nageteld. Ongeveer 80. 80 vragen stelt God aan Job. En hij weet op geen één vraag een antwoord. God zegt tegen Job: Job, waar was je toen ik de aarde maakte? En al die sterren, Job, die zo groot zijn, kun jij die losmaken? En een paard? Kun jij een paard zijn kracht geven? En Job weet op geen één vraag een antwoord. Eén ding doet Job wel. Hij zegt: ik ben te ver gegaan. Ik ben mijn boekje te buiten gegaan. Ik heb te veel gezegd. En hij beleidt het. En dat is moeten wij ook doen. Als we weten van op een gegeven moment: ik heb te veel gezegd. Of ik ben buiten mijn boekje gegaan. Dan moeten we beleiden. En dan vergeeft God het. Maar één ding is zo ontzettend mooi. Dat door al dit lijden heen. God, Job. Nee, ik moet het andersom zeggen. Job, God beter en dieper heeft leren kennen. Ik had les op de ETA, op de studie theologie, en toen kregen we les van een mevrouw, die ging ook door het hele boek Job heen. En toen zei ze zoiets als: die vrienden van Job, die brengen hem steeds dichter bij God. De duivel dacht: ik zal Job eens bij God vandaan brengen. Dat was een weddenschap. En wat is het mooie? God doet alle dingen meewerken ten goede. Die duivel en die drie vrienden, die zorgen ervoor dat Job uiteindelijk dichter bij God komt. Zo is God. Alle dingen, al zie je er nu niks van, alle dingen doet God meewerken ten goede. Romeinen 8. En het is zo mooi dat Job dit zegt, dat hij God beter heeft leren kennen. Want hij zegt: eerst had ik alleen van u gehoord en nu heb ik u gezien. En dat betekent: ik ben dichter bij u gekomen, ik heb u beter leren kennen. Het is zo mooi om te zien dat hij dat zegt in het lijden. Dat zegt hij niet na het lijden, terwijl hij er middenin zit. Aan de buitenkant, als je naar Job had gekeken, had je niks anders gezien. Maar van binnen is er iets veranderd. Gods woord heeft hem een nieuw perspectief gegeven. Dat hoop ik. Ook vanmorgen voor al diegenen onder ons die lijden. Dat Gods woord jullie een nieuw perspectief geeft. Al wordt je lijden misschien niet minder. Al wordt je lijden niet verbeterd. Kan wel. God kan ook het lijden wegnemen. Maar al gebeurt het niet. Een nieuw perspectief. Nou, laatste punt. God dienen nadat het slecht met je is gegaan. Zo'n stukje nog. De duivel zei dat Job God diende omdat hij rijk was. Nou, God durfde die weddenschap wel aan. En de duivel die verliest. En het is mooi om te zien hoe het verder gaat. Er is hier een godsdienstdocent op de CAE, meneer Snoek. En die zei: er is geen weg terug. Soms willen wij dat. We willen terug naar de periode voor het lijden. Ja, er is geen weg terug. Maar hij zegt: er is wel een weg vooruit. Dat is mooi, hè? Er is geen weg terug. Er is wel een weg vooruit. Het lijden wat je mee hebt gemaakt, kun je nooit meer wegwissen. Er blijft altijd een litteken. Wat denk je van Job? Hij is door de hel heen gegaan als je 10 kinderen kwijtraakt. Er is geen weg terug, maar er is wel een weg vooruit. En die weg vooruit, die is bij Job dat hij alles terugkrijgt. Maar voordat hij alles terugkrijgt, moet hij eerst gaan bidden voor zijn vrienden, terwijl hij zelf nog in het lijden zit. God is zo boos op die vrienden die hem zo gemeen behandeld hebben, vanuit de goede bedoelingen. Dat God zo boos op ze is dat ik denk dat hij ze wilde doden. Ik weet het niet zeker, maar er staat dat God vertoornd was. En dan moet Job voor ze bidden als een voorbidder. Wat Mozes deed, wat Jezus later doet, wat Jezus nu nog doet. En pas op het moment dat Job gebeden heeft voor zijn vrienden, dan komt het herstel van Job. En dan krijgt hij alles dubbel terug. Dan krijgt hij 22.000 dieren. Krijgt hij weer 10 kinderen. Is dat van dezelfde vrouw geweest? Ik weet het niet. Er is een Arabische legende die zegt dat de vrouw van Job weer jong en schoon en mooi is geworden. Ik weet het allemaal niet. Maar hij heeft in ieder geval weer 10 kinderen gekregen. Waarom? Omdat dood bij mensen niet dood is. En ik denk dat ze allemaal in de hemel zijn. Maar ook dat weet ik niet zeker. Job wordt door God hersteld. En hij krijgt een taak. God is ook met ons nog niet klaar. Ook nadat we in lijden terecht zijn gekomen. Hij heeft een taak voor ons. Al zien we die misschien nu nog niet. Nou, Job sterft oud. En 140 dagen. 140 jaar oud. En hij is verzadigd. Nou, dat is een mooie zin voor het einde van je leven. Hij is door de hel heen gegaan. Maar hij sterft verzadigd van het leven. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dit. Hij was tevreden met de lengte van zijn leven. Bij ons thuis werkt iemand in de gezondheidszorg. En ja, daar hebben we ook wel eens discussies van die moderne apparatuur en die moderne wetenschap. Die zorgt natuurlijk ook voor dat wij het leven van mensen heel lang op kunnen rekken. En dat is aan de ene kant mooi, maar kunnen we op een gegeven moment, en ik weet dat ik moet er voorzichtig mee zijn, want ik ben nog niet oud. Maar kunnen we op een gegeven moment ook zeggen van het leven wat God mij gegeven heeft is goed. Ik ben nu oud, ik heb dit leven gehad, wat God doet is goed. Of proberen we al wat willen om het leven vast te houden. Nou, nogmaals zeg ik uit voorzichtigheid, want ik ben zelf nog niet oud. Maar dat is misschien iets om over na te denken. Ik eindig met een voorbeeld van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, sommigen van jullie kennen haar. Corrie ten Boom heeft samen met haar ouders en haar zussen heel veel gedaan voor de Joden. En in de Tweede Wereldoorlog werden ze opgepakt. En toen kwam ze ook in de hel terecht. Want ze kwam in een concentratiekamp in Ravensbrück. Vreselijk wat ze daar allemaal meegemaakt heeft. En door een of andere administratieve fout kwam ze uit het concentratiekamp. En toen heeft ze over heel de wereld verteld dat er geen put zo diep is of Jezus' armen zijn daaronder. Tot 5 jaar voor haar overlijden. Toen kreeg ze een beroerte. En kon ze bijna niks meer zeggen. En daarna kreeg ze nog een beroerte en nog een beroerte. En ze heeft er geloof ik 3 gehad. Toen kwam ze opnieuw in een soort gevangenis. Gevangen in haarzelf. En toch, beschrijft degene die bij haar is geweest, is ze in vrede gestorven. Oud en verzadigd van het leven. Zullen we stil zijn? Dan zal ik afsluiten met gebed. Vader in de hemel, ik wil u zo danken voor het boek Job, wat u ook in de Bijbel heeft laten zetten. Dat het niet allemaal roze geur en maneschijn is, dat niet alles in het leven op rolletjes loopt. En dat het soms zo tegen kan zitten. Dat het leven zo zwaar is. Ik bid u dat het boek Job ook laat zien dat u dan niet wegloopt. Dat u erbij bent en erin bent en dat u ons er doorheen wilt slepen. En dat we misschien juist in dat soort perioden u op een heel andere manier leren kennen. God, het is soms misschien bijna niet te doen, ook voor sommigen onder ons. Ik wil u bidden, wilt u met uw eeuwige armen ook onder die mensen zijn? Amen.